onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht en wat er dan verder volgt in Psalm 119, vers 25. Gemeente, we gaan het woord lezen uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, hoofdstuk 7, beginnend bij vers 17. En dan lezen we tot en met het vijfde vers van hoofdstuk 8. En na de schriftlezing zingen we uit de 91ste psalm, het achtste vers. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten en wat daar verder volgt. Psalm 91, vers 8. We gaan dus lezen uit het woord van God, Genesis 7. En dan beginnen we bij vers 17. En die vloed was 40 dagen op de aarde. En de wateren vermeerderden en hieven en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mensen. al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had van alles wat op de aarde, wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond op de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels. En ze werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over met wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand over de aarde 150 dagen. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag van de maand, op de berg van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. En in de 10e maand, op de 1e van de maand, werden de toppen der bergen gezien. Tot zover lezen wij het woord van God. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Het woord van de Heere voor de prediking van dit uur vindt u in het eerste vers van hoofdstuk 8 uit het boek Genesis. En dan eigenlijk voornamelijk de beginwoorden die we in vers 1 lezen. En God gedacht aan Noach. God gedacht aan Noach. We gaan de Heere om zijn zegen bidden. Ja, Heere, mogen we dat inderdaad doen. U om uw zegen bidden. En als we dat dan tegen elkaar zeggen, laten we dan ook beseffen dat het van het grootste belang is dat we dat doen. En dat we dat inderdaad ook gezamenlijk doen. Gezamenlijk met allen hier in dit kerkgebouw, maar ook met de anderen van de gemeente die thuis meeluisteren. Als gemeente naderen we tot u, Heere. Weliswaar verspreid over verschillende adressen, maar toch als één gemeente. En samen zoeken we uw aangezicht met de bedoeling om u eerbiedig en ootmoedig te vragen om uw zegen. En waarom zouden we dat doen, Heere? Ja, wij hebben voor onszelf niet veel mogelijkheden. Het is wel mogelijk voor mensen en dan ook nog alleen als u ze daartoe lichamelijk en geestelijk in staat stelt. Het is wel mogelijk om een preek te maken en een preek te houden. En om als gemeente op te komen om te luisteren. U hebt ons ook die gave gegeven dat wij met onze oren kunnen horen en dat we met onze stem kunnen spreken en dat de woorden die gesproken worden voor ons betekenis krijgen, zodat we ze, als we ze met onze oren aanhoren, ook een beetje kunnen begrijpen. Die mogelijkheden die liggen in de schepping, Heere. En voor zover u ons het gebruik van onze zintuigen geeft, kunnen we inderdaad in dat opzicht wel wat doen. Maar dat is nog maar het bijkomstige. Het belangrijkste is daarmee niet gezegd. En trouwens, dat is ook niet aan ons toevertrouwd. Dat hebt u in uw eigen handen gehouden. En omdat u dat in uw eigen hand gehouden hebt, daarom past het ons om u te bidden. Om datgene wat wij niet kunnen. De toepassing van uw woord. De opening van de schrift, de opening ook van ons verstand, de opening van onze ogen, van onze oren, van onze harten. Dat werk, dat innerlijke werk, dat werk dat binnenin ons gebeurt, Heere, daar hebben wij geen macht over. Wij kunnen misschien proberen onze aandacht erbij te houden. En dat zal ook nog niet eens altijd lukken, want er zijn altijd factoren die afleiden. Er kunnen dingen in onze gedachten komen waardoor onze gedachten afzwerven. Er kunnen dingen gebeuren, ook om ons heen, waardoor onze aandacht wordt afgeleid. Maar Heere, als het erom gaat dat wij straks ook verstaan met ons hart wat u tot ons hebt willen spreken, als we dat zouden begeren en zouden zoeken en verwachten, dan is het wel heel dringend nodig dat u met de prediking van uw woord meekomt. En dat de Heilige Geest hier aan het werk is. En dat de Heilige Geest gebruik maakt van het door hem geïnspireerde woord. Ook datgene wat we in het boek Genesis, in de geschiedenissen van Noach, lezen. Heilige Geest, het staat in de Bijbel, omdat u de Bijbelschrijver daarbij geleid en geïnspireerd hebt. Het wordt, en het is door de eeuwen heen bewaard gebleven, omdat u ervoor gezorgd hebt dat het ook bewaard bleef. Want u hebt er nog altijd een boodschap mee. En als vandaag die boodschap hier mag worden gebracht, dan willen wij ook nog verder om het vervolg van uw werk bidden. U bent de inspirator van de Bijbel. U bent degene die uw dienstknechten uitzendt. U bent degene, Heer, die ons leert luisteren. U bent vooral ook degene die uw woord heiligt en toepast aan onze harten. En als het dan gaat over uw gedenken aan Noach, dan is de vraag tegelijkertijd daarmee aan ons voorgelegd. Weten wij van dat gedenken van God aan ons in onze nood ook af? Heere, open dat woord voor ons en laat het ons zien wat u daarin zegt. En laten wij het dan ook door de werking van uw geest naast ons eigen leven mogen leggen, om te zien hoe ver wij meekomen. En als we ontdekken dat we niet mee kunnen komen, dat we er dan inderdaad ook naar gaan staan. En dat we ernaar vragen. En dat we niet rusten voordat we het gevonden hebben en ontvangen. En als wij er toch iets van herkennen, Heere, versterk dan wat u gewerkt hebt. En wilt u het dan nogmaals aan ons bevestigen, dat u de zaligmaker van zondaren bent, Heere Jezus, die nog altijd door uw woord en geest u een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Zo bidden wij, Heere, om uw zegen. En doordring ons allen ervan, Heere, dat wij het zonder die zegen niet zullen redden. En dat deze kerkdienst zonder die zegen eigenlijk een mislukte zal zijn. Maar bewaar ons ervoor. De Satan zal zich verheugen als deze kerkdienst mislukt. Satan zal zich verheugen met al zijn kornuiten als hij tot de conclusie kan komen. Nou, daar in Middelhannes is het woord wel gebracht. Maar het trof geen doel. En het bereikte eigenlijk niets. En de mensen gingen naar huis precies zoals ze er naar de kerk toe kwamen. En het heeft niks gedaan. Heren, laat het zo niet wezen. Maar wilt u dan zelf aan het werk gaan? En dat zwakke werk van ons, voor zover u het gebruiken kunt, dan inderdaad gebruiken. Maar vooral om te doen wat u alleen maar kunt doen. Wij bidden dat voor ons hier en voor degenen die meeluisteren. En laten we niet egoïstisch alleen maar aan onszelf denken, maar laten we ook mogen bidden voor vele anderen die onder de prediking van uw woord verkeren of al verkeerd hebben. Laat de boodschap niet vergeefs worden gebracht, Heere. En overal waar aan uw woord getuigenis gegeven wordt, wilt u daar uw eigen getuigenis aan toevoegen. En zo uw koninkrijk doen komen. En dan bidden wij het maar het allervolmaaktste gebed na. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden overal op aarde gehoord. En de aarde van uw trouw vervult totdat ge uw rijk volmaken zult. In het grote geheel van deze wereld en in het kleine in ons eigen leven. Heere, bewaar ons voor de zonde. Houd u de zonde en de verzoeking tot zonde ver bij ons vandaan. Laat uw Satan geen gelegenheid gebruiken om zijn werk te doen, zijn sinister werk, zijn verdervend werk. Bewaar ons voor hem, Heere. En wilt u zo in ontferming aan ons denken. Wij danken u, Heere, dat we bidden mogen. Dat u zelf uitnodigt om te bidden. En dat is ook onze enige grond. U zei het en u hebt het in uw woord laten vastleggen. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. En omdat u dat zo hebt gezegd, Heere, doen we het ook. En wilt u nu horen en gedenken en zegenen en bewaren om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 42, vers 4 en vers 5. Gemeente, zullen we na de preek zingen Psalm 40, het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, vers 8, straks na de prediking. De prediking die aansluit eigenlijk aan de boodschap van vanmorgen. Toen ging het meer over het oordeelskarakter van wat de Bijbel ons openbaart over de zondvloed. En we hebben met elkaar erop gelet dat de Heere dat oordeel heeft laten aankondigen. Hij deed het zelf eigenlijk eerst toen hij het aan Noach vertelde wat hij zou gaan doen. En toen heeft hij via Noach het woord, het oordeelswoord laten bekendmaken aan de mensen van zijn tijd. Maar het is geen ijdel woord geweest. Het is niet een woord geweest dat alleen maar verkondigd werd. Het is ook gebeurd. Zoals Gods woorden altijd gebeuren. Gods woorden zijn daden. En wat de Heer gezegd heeft, dat doet hij ook. Zowel naar de ene als naar de andere kant. Ik bedoel naar de kant van het oordeel. Als ook naar de kant van de verlossing. We gaan met elkaar lezen verder in dit gedeelte van het woord van God. Maar dan aan de hand van het boek Genesis. En we concentreren onze gedachten op dat woord van onze tekst. God gedacht aan Noach. Drie dingen. We willen met elkaar stilstaan wat er aan dat gedenken vooraf ging. En in de tweede plaats wat dat gedenken eigenlijk is. En in de derde plaats waarin dat gedenken openbaar komt, waaruit het blijkt. Allereerst dus wat er aan dat gedenken van God aan Noach vooraf ging. En dat ik het zo zeg, ik hoop dat het u duidelijk wordt als ik u verklaard heb waarom het zo gezegd mag worden. Dat hangt namelijk helemaal samen met de betekenis van dat woord gedenken. Als wij dat woord gedenken lezen, dan moeten we er toch echt wel goed over nadenken. Want het wil niet zeggen dat de Heere hier aangeduid wordt als iemand die, oh ja, ook nog wel eens aan Noach denkt. Zo gebruiken wij dat woord gedenken vaak. Dan bedoelen we eigenlijk, en toen was ik in mijn gedachten met die en die bezig. Ik zat aan hem te denken en ik dacht aan, en bepaalde herinneringen zijn dan boven gekomen van misschien wel lang geleden. Ah, nou ja, goed, dat herinner je je dus en dat weet je eigenlijk nog wel. Maar voor de rest heeft het niet zoveel betekenis. Maar zo moet u dat woord gedenken hier in onze tekst niet lezen. Trouwens, nergens in de Bijbel. Als je in de Bijbel het woord gedenken tegenkomt, dan moet je er altijd bij bedenken dat er iets aan vooraf ging en dat er iets op volgde. Ik hoop dat we dat straks duidelijk hebben gezien en dat we wat dat betreft in ieder geval dit geleerd hebben, dat het woord van God, als het woord van God over gedenken spreekt, dat dat nog wat meer is dan wat wij er vaak onder verstaan. Ik ga er nu maar even van uit dat ik gelijk heb. En ik hoop dat u me dat dan toe wilt geven en dat u even wilt wachten op het bewijs waarom ik het zo heb kunnen zeggen. Er gaat dus wat aan dat gedenken van de Heere vooraf. Wat, ja, nou, stel u voor. Stel u voor dat u gelegenheid zou hebben gekregen om zo eens in de ark rond te kijken nadat de Heere zelf de deur had toegesloten. Dan moeten we het niet hebben over wat er toen buiten de ark gebeurde, in de wanhoop die over de mensen kwam en in de pogingen die ze wellicht nog gedaan hebben om alsnog in de ark te kunnen komen en die gebonst en geklopt hebben op de deur, terwijl ze de teleurstellende ervaring hadden dat de deur niet meer open ging. En toen greep de wanhoop hen aan en toen klommen ze in bomen en ze klommen op daken van huizen, maar het hielp allemaal niks, want nee, dat hebben we vanmorgen voor een deel gezien. En bovendien, ja, je kunt het je inderdaad wel zo'n beetje voor indenken als je jezelf even in de positie verplaatst van iemand die de boodschap te horen gekregen heeft dat er een deur open staat en dat er een ark en reddingsschip klaar ligt en dat je genodigd bent om te komen, en als je dan de dwaasheid begaan hebt dat je niet bent gekomen. En probeer je dan even in te denken wat dat dan in je leven is zou gaan hebben gedaan. Maar laat dat even terzijde. We kijken nu even wat het teweeggebracht heeft binnen in de ark. We hebben het gelezen, dat verslag dat de bijbelschrijver ervan gegeven heeft. Wat gebeurde er? Het begon te regenen. En het hield niet op. En het ging de volgende dag door. En behalve dat er regenbuien kwamen, dat, en dat zegt al genoeg, dat de sluizen van de hemel opengezet werden, werden de fonteinen van de aarde ook geopend. En van bovenuit en van beneden af kwam het water. En de volgende dag bleef het komen. En nog bleef het komen. En nog bleef het komen. En het bleef 40 dagen lang komen. En wat gebeurde er? En wat hebben Noach en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen meegemaakt? Wel, ik lees het nog even met een paar woorden. Vers 17 van hoofdstuk 7. En de vloed was 40 dagen op de aarde. En de wateren vermeerderden. Vers 18. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer. Vers 19. En de wateren namen gans zeer de overhand over de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de hemel zijn bedekt werden. De wateren vermeerderden, de wateren vermeerderden zeer, de wateren vermeerderden zozeer dat ze de overhand. En Noach en zijn zeven anderen, ze hebben het gevoeld, ze hebben het gemerkt. Die aarde, die ark kwam los van de aarde. Die ark dreef op de wateren. En dan moet u niet denken dat dat een rustige rondvaart geweest is. Met hier en daar een kabbelend golfje. Dan moet u maar bedenken dat er bij het openen van de fonteinen van de aarde en bij het neerlaten vallen van de regen uit de plasregen, dan moet u er maar bij bedenken dat dat geweldige dingen heeft veroorzaakt in het gehele bestaan van deze wereld. Er zijn toen dingen zodanig veranderd dat de aarde er heel anders uit kwam te zien. Ik hoef daar niet verder op in te gaan, om er ook niet verder over te filosoferen. Maar het is wat geweest. Het is ontzaggelijk geweest. Het ging met alle geweld van diverse natuurkrachten gepaard. Toen God de wateren over de aarde bracht. En Noach en zijn vrouw en Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen hebben elkaar heel wat keren aangekeken. En je kunt het eigenlijk wel, zonder dat je daar nou heel veel verbeelding voor nodig hebt, constateren als je naar hun gezichten kijkt, dat er een stuk spanning door hen doorgeleefd werd. Dat ze zich toch ook verschillende keren hebben afgehaald. En zal dat zo doorgaan? En nou had het 2 dagen geregend en nog hield het niet op. En het had 10 dagen geregend en het hield nog niet op. En wordt het nou nooit meer droog? En zien we nou nooit de aarde meer terug? En zitten we nou altijd in eenzaamheid opgesloten in dit drijvende, ja, dit drijvende, je zou het bijna zeggen, in deze drijvende doodkist? Er was nog iemand binnengekomen in de ark. Die hebben we niet binnen zien komen, want als hij ergens binnenkomt, dan doet hij dat altijd sluipend. U weet wie ik bedoel. De duivel, die is ook mee gaan varen. En die had maar 1 plan en 1 doel. Degene die nou nog in leven zouden blijven, omdat God wilde dat ze in leven zouden blijven. Wat hem betreft mogen ze wel in leven blijven, maar ze moeten wel wanhopig worden. En ze moeten wel heen en weer geslingerd worden. En als ze ooit zouden geloven in de belofte die de Heere gegeven heeft, dan zou de duivel alles proberen om die gelofte uit hun handen en uit hun gedachten te halen. zodat ze niks meer over hadden. Ongetwijfeld. Ze hebben daar angstige uren en dagen doorgebracht. En dat ging nu van de ene dag in de andere en het duurde 40 dagen. En pas toen hield het regenen op. Maar toen waren de toppen van de bergen ook bedekt. En toen was er niks anders meer dan water, water, water. En meer niet. En zou het ooit weer normaal worden? Zou die aarde ooit weer droog vallen? En het duurde maar. En het werd tenslotte een periode van 40 plus 110 is 150 dagen. En ze zaten daar in de ark. Met z'n achter. In eenzaamheid. Niemand van hun buren, niemand van verdere familieleden was erbij. En hoe gaat dat als 8 mensen 150 dagen lang in de eenzaamheid van de ark, te midden van allerlei natuurgeweld, opgesloten zitten? Wat heeft dat met de gedachten, wat heeft dat met de gevoelens, wat heeft dat met de harten van deze mensen gedaan? Wat denkt u dat het gevolg ervan geweest is? Zeker bij Noach. Zeker bij Noach. De man van wie we in de Bijbel lezen dat hij wandelde met God. Dat deed hij voordat de zondvloed kwam. Dat deed hij ook terwijl de zondvloed bezig was te komen. Noach kende God. Noach had de Heere lief gekregen. Noach had genade gevonden in de ogen des Heeren. En ik zei vanmorgen, dat is een keer gebeurd. En daar was hij bij. En dat heeft hij geweten. En dat heeft zijn leven gestempeld. En toen hij in de ark was, heeft hij die omgang met de Heeren ongetwijfeld weer gezocht. Gods verborgen omgang vinden toch de zielen waar zijn vrees in woont. Ze zoeken toch ook naar die omgang met de Heeren, die verborgen omgang. En wat had Noach? En wat had hij aan zijn vrouw en zijn zonen en zijn schoondochters verteld? Wat had hij toen hij de ark inging? En waar konden ze op terugvallen? Gemeente, ze hadden niets anders dan Gods belofte. Meer niet. Dat is het enige wat ze hadden. En daar moesten ze het mee doen. En konden ze het daarmee doen? Als het een mens van een mens verwacht wordt, dan zal je heel snel ondervinden dat hij dat geen dag volhoudt. Om zich te midden van al de onheilen om hem heen, zich vast kan houden in het geloof aan iets wat onzichtbaar is. Dat is zo'n moeilijke opgave voor een mens, dat het elke mensenkind de krachten ontbreekt om daaraan echt houvast te hebben. Dan moet je meer hebben dan een woord dat je in je oren hebt gehoord. En al zou het op schrift gestaan hebben, dan zou Noach nog meer hebben moeten ontvangen dan alleen dat op schrift gestelde beloftewoord. En hoor, wat is dan de weg die overblijft? Wat is dan de weg die een mens moet gaan? Als die het met een woord van de Heere moet doen en met niks anders. En in zijn eigen armoede ontdekt dat hij het zomaar door zijn vingers laat glippen. En dat de twijfels binnenkomen. En dat de verzoekingen er zijn om God te gaan verdenken. En als die duivel, en ik zei u, die is ook naar binnen geglipt. Als die duivel daar zijn werk doet, dan komt hij daar binnen met verzoekingen. En dan zegt hij het tegen Noach. De Heere heeft je vergeten. En de Heere heeft je verlaten. Zoals de duivel het ook het volk Israël deed zeggen. In de dagen van de profeet Jesaja. Dan hoort Jesaja het volk zeggen. De Heere heeft me vergeten. En de Heere heeft me verlaten. En dan moet de Heere echt weer spreken. Anders dan zakt zo iemand weg in de moedeloosheid van zijn ongelovig bestaan. En als de Heere dan niet zegt, ik kan mijn volk toch niet vergeten. Ik kan toch niet doen wat sommige vrouwen doen die wel hun kind vergeten en zich niet ontfermen over het kind dat ze ontvangen en gebaard hebben. Sommige vrouwen hebben die moed zelfs om hun kind dan los te laten en te vergeten. Maar al zou dat gebeuren, dan kan ik dat toch niet, zegt de Heere. En dan moet, je begrijpt het al, dan moet de Heere de belofte vernieuwen. Dan moet hij er nieuwe kracht aan verlenen. En langs welke weg doet de Heere dat? Wat gaat Noach dan doen? En laten we hopen dat de anderen het met hem meegedaan hebben. Dan wordt het in hun leven roepen. Roepen om ontferming. Roepen zoals de dichter van Psalm 42 dat deed. En zoals je dat in de psalmen herhaaldelijk tegenkomt. Roepen, omdat je het niet meer redt met dat woord van de Heere. Wat je eens hebt geloofd en waarvan je weet dat het van de Heere kwam. Maar al de krachten van ongeloof gaan zich dan ook openbaren. En je hebt er maar één, de één ding heb je maar nodig. Dat de Heere het weer tegen je zegt. Je hoeft niet eens nieuwe dingen te zeggen. Maar die hoeft alleen maar het oude nieuw te maken. En die hoeft alleen maar te zeggen, maar mijn kind, ik heb het je toch gezegd. Ik heb het je toch gezegd, Noach. Ik zal u niet vergeten. En ik zal u niet verlaten. Al zou een moeder haar kind vergeten, ik kan mijn volk. Ik kan mijn gekenden niet vergeten. En dan moet je het opnieuw mogen geloven. Wel, dat ging er aan het gedenken van de Heere vooraf. Noach heeft zijn nood bij de Heere neergelegd. En ik ben ervan overtuigd, hij deed het al die 150 dagen. En hij deed het bijzonder als de duivel met zijn aanvechtingen kwam. En als zijn vrouw hem tegen hem zei, Noach, je hebt het je ingebeeld, man. Ik heb al gedacht, je hebt je niet verbeeld. En dan moest Noach maar eer zeggen, nee vrouw, ik heb het me niet verbeeld. En als Sem en Jafet misschien ook tegen hun vader zeiden, vader, heb je het wel goed? Weet je het wel zeker, joh? En zo is deze man des geloofs verzocht geweest. En dat heeft hem uitgedreven tot de Heere. En waarom zeg ik dat? Ik kom terug bij wat ik zojuist aan het begin van de preek al zei. Dat woord gedenken heeft een bepaalde klank in de Bijbel. Als je dat woord tegenkomt, we zullen een paar teksten gaan lezen. Als je dat woord in de Bijbel tegenkomt, dan zul je ontdekken dat het altijd in bijzondere omstandigheden gebruikt wordt. Ik denk aan Rachel. Dat is niet het sterkste voorbeeld, daarom begin ik er maar mee. Maar Rachel verlangde naar kinderen. En ze was wat afgunstig op haar collega, concurrente Lea, die wel kinderen kreeg en Rachel niet. En ze heeft het niet kunnen verkroppen. En ze heeft geheigd, gesmeekt, gebeden om kinderen. En toen, zo lezen wij, de Heere gedacht ook aan Rachel. En ze werd bevrucht. Dat gedenken van de Heere, dat volgde op haar verlangen en haar uitzien en haar hartstochtelijke begeerte om ook een kind van de Heere te mogen krijgen. Ik zei, het is niet het sterkste voorbeeld, maar u begrijpt het principe al. Dat gedenken van God, dat volgde op wat Rachel deed. Sterker voorbeeld is wat je dan leest in 1 Samuel 1. Gaat het over een andere vrouw. Ook weer een onvruchtbare vrouw. Hanna. En die had ook al zoveel last van afgunst. En die zag dat Peninna, de andere vrouw van haar man Elkana, wel kinderen kreeg. En Hanna kreeg geen kinderen. Oh, ze deed niet hetzelfde als wat Rachel deed. Want Hanna ging er wel de echte, de beste weg mee op. Rachel, Hanna ging naar het huis des Heren. En ze boog zich in het huis van de Heren. En ze smeekte de Heren. Wilt u mij ook een kind geven? En als u mij een mannelijk kind wil geven, Heren, dan beloof ik u dat ik dat kind voor u zal afzonderen. En dat ik het voor u zal bestemmen en voor uw dienst klaar zal maken. En dan mag u erover beschikken. En dat verzuchten, dat smeken wat je van Hanna leest, het vervolg daarop was, kijk maar na in 1 Samuel 1. En God gedacht aan Hanna. Er ging wat aan vooraf. En nou nog het sterkste voorbeeld. Ik blader even verder in het woord van God. En ik kom bij het tweede hoofdstuk van het volgende Bijbelboek. Het boek Exodus. En het tweede hoofdstuk van dat boek Exodus, dat eindigt op de volgende manier. Israël is dan in Egypte. En het heeft het zwaar in Egypte. En het wordt gemangeld. Er wordt een zware druk op dat volk uitgeoefend. Ze moeten slavendiensten verrichten. En dan lees ik aan het slot van Exodus 2. En ik lees het letterlijk voor. En het geschiedde na vele van deze dagen dat de koning van Egypte gestorven was. En dat de kinderen Israëls, hoor je het, zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt kwam over tot God. Het gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En hij zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Ziet u het? Dat is het. God gedenkt als er een volk in nood tot hem roept en schreeuwt en klaagt. Als er mensen zijn die aan het eind zijn gekomen met hun eigen vermogens en helemaal niks meer zelf kunnen doen en niets kunnen toebrengen. Als God dat geklaag en dat geroep van zijn volk hoort, dan gedenkt hij aan zijn volk. En dat is gebeurd met Noach. God heeft gereageerd op de noodkreten die ze uit de ark aan hem opzonden. God heeft gereageerd. En hoe heeft de Heere dat dan gedaan? Ja, hoe zou dat gebeurd zijn? Hoe heeft Noach trouwens geweten wat er gebeurde en dat God aan hem dacht? Wel, in de eerste plaats denk ik dat dat een zaak is geweest heel privé tussen de Heere en Noach. Want ja, die verborgen omgang, waar we het zojuist over hadden. En Noach heeft dat eerder in zijn leven ook geweten. Toen hij wandelde met God, waren er van die momenten die bij het wandelen met iemand horen. Als je met iemand wandelt en als dat een vertrouwd persoon is en dat je een persoon waar je je aan verbonden voelt en waar je een nauwe betrekking mee hebt en waar je graag mee praat. En aan wie je ook wel eens dingen vertelt die je eigenlijk voor anderen verbergt. Als er die vertrouwelijke relatie is tussen twee wandelaars, dan vertelt de een aan de ander de hartsgeheimen. Dan vertelt hij waar hij mee zit. Dan vertelt hij waar hij op hoopt. En dan maakt hij het die ander bekend en in de hoop dat we elkaar begrijpen. En wat een zegen kan daar alleen al van uitgaan. Als je zo onderling met elkaar contact mag hebben en als het een geestelijke verbondenheid als achtergrond heeft. Ja, nu, zo'n omgang met de Here kende Noach. Zo'n verborgen omgang. En hij heeft het al vaker tegen de Here gezegd, dat hij zo'n last had van zijn ongelovig bestaan. En hij heeft al vaak aan de Here geklaagd, dat hij soms zo'n last had van de vorst der duisternis, op wiens beschuldigingen en aantijgingen hij geen weerwoord had. En hij heeft vaker geprobeerd opnieuw de barmhartigheden van de Here wakker te roepen. En hij heeft het ondervonden dat de Here naar hem luisterde. En als hij de wandeling met de Here volbracht had, en hij had het onderzoek in zijn woord weer gedaan, dan heeft Noach het geweten. De Here heeft aan mij willen denken. En de Here heeft tot me willen spreken. Hoe heeft Noach het geweten dat God aan hem dacht? Ik denk allereerst doordat hij inwendig heeft gevoeld en ervaren. Datgene wat al Gods kinderen van tijd tot tijd wel eens hebben in de omgang met de Here. Dat ze het weten. Wat die dichter ook onder in Psalm 138 onder woorden bracht. Hij heeft mij gesterkt met kracht in mijn ziel ten dagen toen ik tot hem riep. Die dichter heeft ook zo'n momenten gehad dat hij tot God riep. Niet zomaar wat zei, maar riep. Omdat de nood in zijn leven groot was. En dan kun je niet maar zo alleen maar wat over je voor je heen bidden, maar dan moet je roepen. En toen de dichter dat deed, toen hij tot God riep, toen was daar het antwoord. En waar bestond dat antwoord uit? Uit de herhaling van de belofte misschien. Uit de nieuwe belofte die de Here eraan toevoegde. Of uit de rust die je kreeg. Of als dat woord van de Here, wat het ook geweest mag zijn, je overtuigde. Hij heeft mijn stem gehoord. Je vindt het allemaal in de psalmen terug, merkt u wel. En het leven van Gods kinderen vind je ook in de psalmen terug. En vandaar. Deze man die God kende, die genade in de ogen van de Here gevonden had. Deze man die zo in de Bijbel aan ons voorgesteld wordt als een illustratie van waarachtige vroomheid. Deze man heeft in zijn leven eigenlijk ervaren hoe goed het is nabij God te zijn. Alweer een woord uit een van de psalmen. Het is mij goed om nabij God te zijn. Dan is er niets in het hele leven wat daarmee te vergelijken is. Die ogenblikken dat je stil bent voor God. Dat je je hart uitzegt en dat God je de innerlijke rust geeft. Alsof de Here tegen je wil zeggen, stil maar. Wacht maar. Ik zorg. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En daar heb je gelegenheid om de krachten te vernieuwen. Wel nu, zoiets. Ik denk dat Noach het daar allereerst aan geweten heeft. En hij heeft het ook nog op een andere manier geweten. En dan moet hij weer terug naar het boek Genesis, het teksthoofdstuk. En als we dan lezen hoe dat in dat teksthoofdstuk verder verwoord wordt, dat Noach daar tot de Here geroepen heeft en dat hij nu ondervindt dat de Here naar hem geluisterd heeft en dat de Here hem gedenkt. En niet eens alleen maar hem alleen, maar ook alle anderen in de ark. Ook al de dieren in de ark. Wordt er met nadruk genoemd in de tekst in vers 8, vers 1 van hoofdstuk 8. Al dat vee dat met hem in de ark was. En al die dieren die zijn schepping zijn. Daar heeft God ook aan gedacht. Die heeft hij niet vergeten nadat hij ze tot de ark gebracht heeft. Nee, hij heeft al die dieren er ook gezien. die ook in een voor hen zo vreemde en abnormale situatie verkeerde. Hoe hebben die dieren al dat gedoe met al die regen en al dat geplens en al dat geschokken, dat heen en weer geslingerd worden, hoe hebben die dieren dat verwerkt? Maar God heeft ook die dieren in het oog gehad. En hij heeft ook voor die dieren liefde gehad. Het is niet voor niks dat de Heere van tijd tot tijd iets over zijn zorg over de dieren laat weten in zijn woord. Wij moeten ook weten hoe wij tegenover de dieren hebben te staan. Wij moeten ook weten wat God voelt tegenover de onbezielde schepping. Daarom zegt hij tegen Jona ook: als hij Nineveh gespaard heeft, dan maakt hij aan Jona duidelijk waarom hij Nineveh gespaard heeft. Wel omdat ze zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. En de Heere kon het toen niet meer over zijn hart verkrijgen om dat Nineveh om te keren en te verwoesten met al 120.000 kinderen alleen al. En met het vele vee, zegt hij er tegen Jona ook nog nadrukkelijk bij. God is zo barmhartig dat ook de koeien en de schapen en de apen en de kamelen in zijn zorgen delen. Daar is de Heere niet onverschillig tegenover. En het past zeker een kind des Heeren niet om onverschillig tegenover Gods schepselen te staan. Nog minder om ze te misbruiken en ze, ja, te gebruiken voor je plezier alleen maar. En ze dan ook nog te misbruiken. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Dat is ook een Bijbeltekst. De rechtvaardige kent het leven van zijn poes. En van zijn varken. En van zijn schaap. Echt. En dat is ook een kenmerk. Maar goed, de Heere heeft gedacht aan Noach. En toen Noach dat voelde en het wist en het met zeilstelligheid tegen zijn vrouw en tegen de anderen kon zeggen, en hen als zij moedeloos leken te worden toch weer kon betuigen. Er is ook nog iets anders gebeurd. God heeft ook leerzaam niet alleen door zijn woord tot Noach gesproken, maar ook door wat hij in zijn voorzienigheid deed. Daar moet u ook maar op letten als we de Bijbel lezen. God zegt zoveel dingen in de weg van zijn voorzienigheid. In wat hij doet. In wat hij laat gebeuren. Wel nu, wat laat de Heere dan gebeuren? Het staat er allemaal in hoofdstuk 8. En het is alsof je in het dagboek van Noach zit te lezen. En in dat dagboek heeft Noach van datum tot datum weergegeven en vastgelegd wat hij constateerde als daden van de Heere. Het eerste wat God deed in vers 1... toen God aan Noach gedacht en aan al wat verder in de ark was, en God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Dat is het eerste. Na 150 dagen. En Noach heeft het genoteerd. En het staat in Gods woord. Er kwam een wind. En die wind was een rustbrengende wind. En de wateren werden stil. En de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel werden gesloten. En daartoe, en dan komt het tweede, vers 3, de wateren keerden weder van boven de aarde en ze vloeiden heen en weer aan het einde van die 150 dagen. Dat gebeurt dan vervolgens ook. Als de wateren stil geworden zijn, dan is er wel kalme beweging in dat water. Het gaat heen en weer, maar nu is het inderdaad een en al rust. En dan het volgende. In de zevende maand, op de 17e dag van de maand rustte de ark op de bergen van Ararat. Ze hebben het gevoeld. Er was ineens een schok, waardoor de ark stil kwam te liggen. En dat moet wezen, u heeft Noach geweten. Nu hebben we vaste grond onder de ark. Nu is het niet meer een drijvend schip dat alle gevaren loopt. Maar nu zijn we op terra firma, op vaste grond. En Noach heeft het geweten en het staat vast. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e van de maand. En op de 10e van de eerste maand werden de toppen der bergen gezien. Weer een bewijs dat God aan het werk is. Hij zorgt ervoor dat de wateren steeds weer een stukje verder daalden. En dat de toppen der bergen zichtbaar werden. En als je dan verder leest in dit 8e hoofdstuk, en u moet dat dan zelf maar doen, dan zie je dat Noach begrepen heeft dat hij in de voorzienigheid Gods ook moest gaan lezen. En hij heeft gebruik gemaakt van de middelen die de Heer hem ter beschikking gesteld heeft. Hoe dan? Maar hij had toch vogels aan boord van het schip. En hij gebruikte een raaf. En hij liet die raaf uit. En die raaf die kon heen en weer vliegen, want die vond wel wat van zijn gading. Maar die hoefde nou niet per se meer in de ark terug. En toen zond Noach een duif uit. Maar die duif die kon ergens iets vinden waar het beestje rust kon vinden. En die komt s'avonds weer. En die klopte aan bij dat raam, bij dat luik. En Noach haalt er weer binnen. En een week later weer, een week later, gaat die duif er weer op uit. En dan komt die duif s'avonds terug. En die heeft een afgebroken olijfblad met een takje eraan in zijn bek. En weer een signaal dat de Heere bezig is. Nu komen de toppen van de bomen ook al boven water uit. En nog weer 7 dagen later laat hij de duif weer uit. En dan komt dat dier niet meer terug. Want nu kan het zichzelf wel op de droogvallende aarde redden. En nog een paar dagen zo en een paar weken verder. En lees het dagboek van Noach maar. En u zult zien dat de man begeerig naar de nieuwe aanwijzingen van de Heere erop gelet heeft wat God aan het doen was. En dat is het wat Gods kinderen ook mogen doen. Letten op wat God deed. En dan moet je niet over toeval gaan praten. Dan moet je niet gaan zeggen, toevallig gebeurde toen dit en toevallig las ik toen dat en toevallig kwam ik die tegen en die zei dat tegen me. En toen, ja, niks toevallig. Het is allemaal bestuurd. Daar zit de grote schepper, onderhouder van het aardse leven achter. En hij houdt het allemaal in de gaten en hij houdt het allemaal in zijn eigen handen. En hij bepaalt wanneer dit gebeurt. En hij bepaalde waarom je toen, op dat moment, onder die preek zat. Die preek die naar je hart kwam en die in je hart bleef haken. Hij bepaalde, ik bedoel de Heere, de God der voorzienigheid, bepaalde het dat je toen, zonder dat je het zocht, in één keer je oog viel op iets wat je nog nooit eerder gelezen had in de Bijbel. En het werd ervaren als iets wat de Heere tegen je zei. En de Heere bepaalde dat je toen onverwacht misschien een ontmoeting met die en die had. En die toen iets tegen je zei waarvan je dacht, oh, waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht? En dat enkele woord, dat beurde je weer op. En zo zijn er duizenden dingen die de Heere gebruiken kan. Zo zijn er raven en duiven. En ik weet allemaal niet wat voor middelen de Heere gebruikt. Maar let erop, wees niet zo onachtzaam dat je maar net denkt alsof dat allemaal niks te zeggen heeft. Nee, nee, wel degelijk. De Heere is bezig, zeker in het leven van mensen die tot hem leerden roepen. En mensen die de nood in hun leven leerden kennen. En mensen die God niet meer missen konden. En mensen die geen andere weg meer kenden dan de weg naar de troon der genade. Om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. De Heere weet. De Heere weet wat zijn volk nodig heeft. En hij spreekt. En het is altijd op het beste moment. Wist u dat? Dat als God komt, dan komt hij precies op tijd. Wij denken misschien wel eens, ja, dan komt de Heere niet meer. Nou is het te laat, nou kan het niet meer. Wees niet zo ongerust. De Heere heeft het voorrecht dat hij ook kan talmen. Mag ik het zo zeggen? Dat hij ook kan laten wachten. Daarom staat dat woord ook zo vaak in de Bijbel. Wacht op de Heere. Niet zo haastig. Niet zo onmiddellijk een antwoord willen hebben. Laat het aan de Heere over om antwoord te geven als het hem behaagt. Het is toch echt de beste tijd als hij tot de ziel spreekt. En dat kon nooit op een beter moment komen. Misschien moet je nog meer afgebroken worden. Misschien moet er nog meer uit je leven weggehaald worden. Misschien moeten er nog meer dingen weggerukt worden waar je nou aan vast zit. Want een mens zit niet zo gauw overal los van. Maar als de Heer het nodig keurt om bepaalde dingen uit je leven weg te werken. Omdat dat veel beter is voor je geestelijke welstand. Laat de Heere dat werk dan maar doen. Het is goed voor mij. Weer zo'n psalmwoord. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Ja. En als je tot die ontdekking komt en dat je dat nou geregeld geneigd bent te doen, weer een dwaalspoor in te gaan. Weer je eigen gang. Weer je eigen voordelen. Laat de Heere besturen. Laat de Heere waken. En wacht op de Heere. Het is echt. Noach zou het je kunnen verbeteren. Noach zou het uit zijn eigen ervaring daar in de ark met grote stelligheid tot u kunnen zeggen, mensen, kijk eens nog even, ik geef je permissie om in mijn dagboek te lezen. En daar staat het allemaal op de zoveelste dag van de zoveelste maand. En op de zoveelste dag van de volgende maand. En op de zoveelste dag van... En het is allemaal goed gekomen. En we zijn niet in de benauwdheid omgekomen. En we zijn niet wanhopig en radeloos geworden toen we dachten dat het nooit meer op zou houden met regenen. De Heere heeft aan ons willen denken. De Heere heeft voor ons willen zorgen. En zo is Noach er doorheen gekomen. Als je nou zo deze man met zijn dagboek eens probeert je voor te stellen, dan zou je bijna de neiging hebben, Noach, mag ik eens met je praten? Je hebt zoveel ontvaring van omgang met de Heere. Jij weet zo goed wat dat is om te wandelen met God. Het staat zelfs in de Bijbel. En de Bijbel geeft geen getuigenissen waar geen getuigenissen gegeven mogen worden. Noach, mag ik eens met je praten? Ach, nee, het kan niet. Nee, we moeten het uit de Bijbel weten. Maar Noach zou je wel wat hebben kunnen vertellen. Maar hij zou je ook gezegd hebben, lees nou mijn dagboek nog maar eens. Daar heb ik het weergegeven. Wat God mij heeft laten zien. En waar de Heere mijn zwakke geloof mee heeft ondersteund. En toen kon ik weer verder. En ik kon er een week mee leven. En ik kon er een andere keer 2 weken mee leven. En al die tijd, het hele jaar door. De Heere heeft me nooit in de steek gelaten. De Heere heeft me nooit teleurgesteld. Gemeente, omgang met God. Wat is dat een waardevolle zaak. Wat zouden we er meer van moeten hebben? Kent u trouwens die omgang met de Here? Kent u dat lezen in het boek van Gods voorzienigheid? Weet u van woorden die de Here tot u gesproken heeft? We begonnen deze dienst met Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Aan welk woord dacht u toen? Wat heeft de Here wel eens in uw leven gezegd? Dat woord waarop hij uw verwachting heeft gegeven. En wat u nu geleerd hebt de Here na te dragen en voor te houden. Om te bidden, Here, zeg het nog eens. Here, maak het nog eens een keer waar. Denk nog eens een keer aan me. Zoals die moordenaar aan het kruis. Daar heb je het weer. De man in zijn ellende. De man in zijn schuldbesef. De man die ook zijn schuldbesef uitsprak. En tegenover zijn collega moordenaar het zei. Wij ontvangen waardig straf. Waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Here, gedenk mijner. Hij smeekt het. Hij komt met zijn verloren leven bij die andere, bij die middelste kruiseling uit. En hij smeekt hem, Here, gedenk ook aan mij. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het feit dat hij dat bidt, is al een bewijs dat de Here Jezus aan hem aan denken was. Hij had zelfs dat gebed in zijn hart gelegd en hem op zijn lippen gelegd. Want de Here doet eigenlijk alles. Wel nu, gemeente, na de boodschap van het oordeel, zoals we daar vanmorgen naar luisterden, vanmiddag de boodschap over een gedenkend God die zijn schuldigen en zijn ellendigen niet begeeft en ze nooit verlaat. En dat heeft die dichter van Psalm 40 ook geweten. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God, gedenkt God aan mij bestendig. Amen. Laten we de Here danken en bidden. Allereerst, ja, Heere, wij willen u danken. Want u hebt ons uw woord gegeven en de verkondiging daarvan. En we hebben het gezien. Wie u bent. Een God die naar mensen luistert. Die het gebed van de ellendigen hoort. En die er ook op antwoordt. U hebt van uzelf bekendgemaakt, Heere, dat u de God bent die gedenkt. En we hebben geprobeerd met elkaar de diepte en de rijkdom van de betekenis van dat ene woord te peilen. Ja, we kunnen er wel wat van zeggen, maar in feite is het niet helemaal te zeggen. En zeker is het niet te verklaren. Hoe kan dat nou, Heren? Daar zat een man in de ark. En hij was een man die wandelde met God. Maar hij was ook een zondig kind van Adam. En hij was niet beter dan de anderen. En dat is in zijn leven ook wel gebleken. En die boodschap hebt u ons ook verteld. En u hebt ons uit zijn leven ook iets laten zien wat niet zo mooi was. En waar u ook geen goedkeuring aan kon geven. En toch had hij genade gevonden in de ogen van de Heere. En toch was uw welbehagen naar hem uitgegaan. En toch was hij ook degene aan wie u gedacht toen hij in de ark was. En u hebt het hem laten merken ook dat u aan hem dacht. Dat u met ontferming aan hem dacht, met liefde, met bewogenheid. En ook aan de anderen in de ark en zelfs aan de dieren. En zo bent u ook, Heere, ja, uw toezicht gaat over alles. Gij zegent mens en dier. En gij doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Laten we de lessen die wij in de tekst hebben gevonden en in deze geschiedenis ter harte nemen. En laten we letten op alles waarin u zou kunnen spreken. Allereerst uw woord. Kennen we dat woord, Heere? Met die vraag moeten we onszelf ook bezighouden. Weten wij van dat woord dat u ooit eens gesproken heeft. En waarop u verwachting hebt gegeven. Liggen er van die woorden van u in ons leven? Liggen ze er? En kunnen we er nog wel eens op terugkijken? En weten we er nog werkzaam mee te zijn? Maar ook die andere dingen, Heere, die in de weg van uw voorzienigheid gebeuren. Soms heel onverwacht, soms ongedacht, soms hebben we er naar uitgekeken en toen kwam het. En soms keken we er naar uit en het kwam niet. En we waren eigenlijk al van gedachten dat dat wel nooit meer zou komen en toen kwam het toch. En toen liet hij het toch zien. Heere, geef dat we zulke opmerkzame mensen mogen zijn. Die vooral ook zoeken in uw woord en hopen op uw heil. De dingen die we vandaag gehoord hebben, Heere, ze hebben ook een grote actualiteit. En die hebt u, Heere Jezus, er zelf aan gegeven toen u zei dat het zoals het toen in de dagen van Noach was, het weer zal zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Er zijn die dagen aangebroken. Als we op allerlei tekenen letten, dan zouden we het wel denken. En dan kan het ook niet zo ver meer weg zijn. En daarom, Heere, nogmaals, wij bidden u om de gave van de opmerkzaamheid en het verlangen om naar uw daden te kijken en naar uw woorden te luisteren. Wilt u het werken, Heere? Als wij geen woorden van u in ons leven kennen die zijn vastgehaakt in onze herinnering. Als we nog eigenlijk altijd maar wat voortgeleefd hebben. En als onze godsdienst eigenlijk alles is wat we hebben. Onze zondagse kerkgang en ons dagelijks bijbellezen. Maar verder alles buiten ons hart om. Als het zo is, dan zijn we nog niet ver, Heren. Dan zijn we er misschien wel dichtbij. Maar dan zijn we toch niet ver genoeg. En dan moet het toch wel anders worden in ons leven. En als het dan genade van u was waardoor het anders werd, dan moet dat werk van u onderhouden worden. Dan moeten we verder. Heer, doet dat dan ook. Ja, u zult het doen. want u bent de God die nooit laat varen het werk van uw handen. En Noach heeft het gezien en geweten. God heeft nooit vergeten wie ik ellendig zondaar ben. En hij heeft altijd voor me gezorgd. Heren, wij danken u voor deze zondag. Denk aan de gemeente hier. Geef aan de kerkraad dat ze wijsheid en voorzichtigheid van u mogen ontvangen om de gemeente te wijden in deze periode van vacature. En wilt u ze ook voorzichtig leiden op de weg die ze moeten gaan als ze de gemeente een voorstel moeten doen ten aanzien van het beroepingswerk. Mogen ze door u bekwaam gemaakt worden om de man van uw keuze op het spoor te komen. Om zo de gemeente een beroep te kunnen laten uitbrengen. Waarvan verwacht mag worden dat het met een ja wordt beantwoord. Heren, leid de gemeente in uw woord en waarheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen maar het zesde vers van Psalm 2. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. 2 vers 6. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.